Goedemorgen. Hebben jullie wel eens een applaus gegeven aan het aanbiddingsteam, of niet? Aan het muziekteam? Een applaus gegeven aan het muziekteam, hebben jullie dat wel eens gedaan in de kerk hier? Zullen we het even doen? Okay. Ik weet hoe spannend het is om voor de eerste keer ergens te staan of op een podium te staan. En zeker als jonge man met je gitaar hier vooraan staan, dat is behoorlijk spannend. Er zijn geen momenten in het leven bijna dat je kwetsbaarder bent dan op zo'n moment. Dus misschien is het goed om daar ons even bewust van te zijn. Ook als we straks na de dienst Ruben nog even een schouderklop kunnen geven. Omdat hij het volgens mij heel goed gedaan heeft. Niet alleen Ruben trouwens, maar ik zag ook hier een hele jonge vent. Oh, kijk. Hey. Tof. Goedemorgen. Mijn naam is Freek van der Brugge. Ik kom uit Houten. Dat is hier niet zo ver van gedaan. En ik heb daar een vrouw, Lisbeth, en twee mooie dochters, Saar en Nova. Saar is 4 jaar, dus net op de basisschool, dus dat is een leuke tijd. En Nova is 1. Die slaapt nog wat minder goed, maar over het algemeen overdag is het heel erg leuk. Wat ik verder doe, ik heb niet heel veel tijd meer over eigenlijk, als je naast een jong gezin, maar de tijd die ik verder nog over heb, die besteed ik als adviseur in het onderwijs. Dat is vooral voor de pindakaas van mijn brood. En verder ligt eigenlijk mijn focus en mijn passie, mijn verlangen ligt voornamelijk bij aanbidding. Bij het zingen voor onze God, met jullie, soms ook voor mensen. Maar dat heeft mijn hart. Muziek voor God heeft mijn hart. Ik ben zangleider van onder andere Vrij Zijn conferenties. New Wine conferentie, kent u misschien iemand wel eens van gehoord? Vrij Zijn? Iemand? Laten we even stemmen. New Wine? Ja, New Wine komt een beetje uit de traditionele hoek. Ik kom zelf er ook vandaan. Ik ben eigenlijk opgegroeid in een Nederlandse gereformeerde kerk. We zeggen wel eens een charismatische gereformeerde kerk, zeg maar. En ik ben daar nog steeds lid. Maar in de vorm, zeg maar, is het ook, hè, zoals we ook hier aanbidding beleven, zeg maar. Met meerdere liederen, opwekkingsliederen. Liederen die gaan over God, maar liederen ook die we vanuit ons hart naar God toe zingen. Verder ben ik bandlid van de band Lef. Waar we eigenlijk, daar zijn we ook nu net met een tour bezig. En Lef is, dat betekent hart, is het Hebreeuws woord voor hart. Omdat we ook met de band eigenlijk in verschillende denominaties, veel ook PKN, maar ook evangelisch, de kerken willen dienen. En wat willen vertellen over aanbidding en mensen willen meenemen in, ja, naar het hart van God. Maar ook al, kent iemand Lef, wel zo gehoord? Een stuk of 200, mooi. Ja, te gek. Ja. Goed, mooi als iedereen je kent, hè? Ja. En ik vertel dit omdat dat ook de reden is waarom ik hier sta. Ruud heeft mij benaderd. Ik zei Rudy, maar het is Ruud, hè, zoals jullie hem kennen. In de eerste instantie via Compassion. Ik ben als muzikant ambassadeur van Compassion. En die hebben een lijst met sprekers. Die zeggen, ik wil graag in de kerk spreken. En nou, daar stond mijn naam dus ook tussen. En aangezien ik al heel veel met aanbidding doe, al jarenlang, mag ik ook vanavond wat over aanbidding vertellen. Ruud had een hele lange mail. Met een heel verhaal ook over de gemeente en over zijn eigen ervaringen. En die zei van, nou, we zijn heel benieuwd. Van, kan je wat vertellen over wat is nou aanbidding? Maar ook de vraag van, wat is het effect van aanbidding? Wanneer ben je in aanbidding? Hoe geef je daar wellicht vorm aan? En daar kan je heel veel vragen over stellen. Maar ik wil het vandaag in eerste instantie hebben over wat is aanbidding? Omdat ik geloof, we kunnen het met elkaar hebben over vormen. We kunnen het met elkaar hebben over expressie. Dat is ook goed om over na te denken. Het is goed om daar ook over na te kunnen denken. En gedachten over te hebben, een visie over te hebben. Maar het begint volgens mij in eerste instantie bij de kern. Van wat is aanbidding? En als je op een gegeven moment weet te pakken van wat aanbidding is, dan zou het zo moeten zijn dat de vormen en expressie en op welke manier, welke liederen we uitkiezen, dat daar weer een gevolg van is. Dus vandaar dat ik daar met jullie even over wil hebben. Nu is aanbidding lastig te definiëren. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen in één zin, dit is aanbidding. Dus wat ik met jullie wil doen, ik wil eigenlijk net als een wetenschapper, als ze op zoek gaan om iets te definiëren, gaan ze op zoek naar patronen. Dus ik wil drie korte verhaaltjes voorlezen in de Bijbel. En ik moet zeggen, ik geef wel eens een training in kerken voor muziekteams. Lijkt me ook leuk om hier een keer te komen trouwens, maar dat terzijde. En dan geef ik altijd meerdere Bijbelteksten, gaan ze in teams aan het werk om te kijken van, nou, wat zien we nou terug voor een patroon als het gaat over aanbidding. Dus ik ga de drie voorlezen. Ik ga ze niet helemaal analyseren met jullie, maar probeer even alvast voor uzelf, als u het hoort, te kijken van wat voor patronen zien wij nou terug als het gaat over aanbidding. De eerste staat in Exodus 34, vers 5 tot 10. Het zijn in principe korte stukjes, dus u mag meelezen, maar u zoekt u wellicht wezenloos. Exodus, het tweede Bijbelboek. 34, vers 5 tot 10. Toen kwam de Heer in een wolk naar beneden. Hij kwam naast Mozes staan en hij zei, ik ben de Heer. Daarna ging de Heer voor Mozes langs. De Heer riep, ik ben de Heer. Ik ben een goede God. Ik zorg voor de mensen. Ik ben geduldig, trouw en ik ben vol liefde. Mijn liefde voor mensen duurt duizenden generaties. Ik vergeef mensen alles wat ze verkeerd doen, ook als ze grote fouten maken. Maar ik straf mensen als ze mij ontrouw zijn. En ik straf ook hun kinderen tot en met de vierde generatie. Meteen knielde Mozes neer. Hij boog diep voorover en zei, Heer, als u vertrouwen in mij hebt, ga dan toch met ons mee. Ik weet dat het volk van Israël ongehoorzaam is. Maar vergeef ons onze fouten en zonden. Laat ons alsjeblieft weer een volk zijn. Tweede staat in 2 Kronieken 5, vers 11 tot 14. En het gaat over het feit dat de tempel in gebruik wordt genomen. En er staat er, alle priesters die in de tempel waren uit alle groepen, hadden zich voorbereid op hun heilige taak. Alle zangers uit de stam Levi hadden kleren van fijn wit linnen aangetrokken. Het waren Asaf, Herman en Jedutun. Ik ben ook niet zo goed in namen, Ruben, sorry. En hun zonen en broers. Ze stonden met harpen en andere muziekinstrumenten klaar aan de oostkant van het altaar. Er stonden ook 120 priesters met trompetten klaar. Toen kwamen de priesters die de kist in de tempel neergezet hadden weer naar buiten. En meteen werd er op de trompetten geblazen. En de zangers begonnen te zingen om de Heer te danken. Er werd muziek gemaakt met trompetten en andere muziekinstrumenten. En er werd gezongen, de Heer is goed, zijn liefde blijft altijd bestaan. Op dat moment vulde een wolk de tempel. En in die wolk was de Heer aanwezig. En door die wolk konden de priesters hun werk in de tempel niet doen. Nog eentje ga ik erbij doen, dat is Leviticus 9. En doe ik eerst een stukje over vers 1 tot 6 en daarna ga ik naar 23 en 24. Het gaat over Mozes laat offers brengen. 7 dagen later liet Mozes Aaron en zijn zonen bij zich komen, samen met de leiders van Israël. Hij zei tegen Aaron, haal een jonge stier voor het offer waarmee vaak goed gemaakt worden en haal ook een jonge ram voor het offer dat helemaal verbrand moet worden. Beide dieren moeten gezond zijn en mogen geen gebreken hebben. Breng ze naar de heilige tent van de Heer. Daarna moet je tegen de Israëlieten zeggen dat zij ook offerdieren moeten halen. Ze moeten een bok halen voor het offer, waarmee hun fouten goed gemaakt worden, en een stier en een ram van 1 jaar oud voor het offer dat helemaal verbrand moet worden. Ook die dieren moeten gezond zijn en mogen geen gebreken hebben. Verder moeten de Israëlieten een stier en een ram aanbieden aan de Heer voor het offer van een feestmaal. En ze moeten een graanoffer brengen dat met olijfolie gemengd is. Al die offers moeten gebracht worden, omdat de Heer vandaag bij het volk zal komen. De Israëlieten deden wat Mozes gezegd had. Ze brachten alles naar de heilige tent en daarna gingen ze bij het grote altaar staan. Toen zei Mozes, jullie hebben alles gedaan wat de Heer gezegd heeft. Daarom zullen jullie de Heer zien, stralend en machtig. En dan bij vers 23, dan zien ze ook daadwerkelijk de Heer. Dan staat er, daarna gingen Mozes en Aaron samen de heilige tent in. Toen ze weer naar buiten kwamen, zegenden ze het volk. Op dat moment zagen alle Israëlieten de Heer, stralend en machtig. Uit de heilige tent kwam een grote vlam die alle offers op het altaar verbrandde. En toen de Israëlieten dat zagen, begonnen ze te juichen en iedereen boog diep. Er zijn nog zeer veel voorbeelden die eigenlijk hetzelfde zeggen als dit, die hetzelfde proces laten zien. Ik weet niet, heeft u een beetje, terwijl u dit hoorde, dacht van, hey, ik herken hier een bepaald patroon in? Of wat er gebeurt over aanbidding. Wat we vaak zien en wat ik ook geloof als we het hebben over wat is aanbidding. Dan zie je ook in de Bijbel telkens weer. Als het volk van God zich buigt. Of als mensen zich buigen voor onze Heer. Dat begint altijd bij God. Het begint altijd bij God die zichzelf openbaart. Als God zich openbaart in al zijn macht en in zijn luister. Dan komt daar een effect op. En dan zie je dat mensen weer zeggen van Heer, u bent zo groot. Wie ben ik dan? Wie ben ik dat ik als mens zondig en onrein, dat ik voor u mocht staan. Dus het begint bij God, en dan zie je een bepaalde, je ziet nederigheid, je ziet, Heer, wie ben ik? En daarna zie je ook vaak een vorm van dienstbaarheid en een vorm van eerbied. Dus je zegt van, Heer, ik buig maar voor u neer. Hè? Of ze juichen vanuit eerbied, ze buigen voor God neer en ze zeggen van, Heer, maar wilt u dan met ons meegaan, Heer? En Heer, laat mij dan voor u strijden, laat mij voor u gaan. En wat je dus steeds terugziet, en dat proces probeer ik even zichtbaar te maken, is dat God zich openbaart, dat er gereageerd wordt met eerbied, met nederigheid en uiteindelijk ook met dienstbaarheid. Dus dat is een patroon die je ziet in aanbidding, maar dat is ook een patroon die ik Als we met elkaar, zijn hier wat muzikanten in de zaal. Als ik een setlist maak of als ik de kerk voorga en samenzang, probeer ik altijd die patroon ook zichtbaar te maken. Want het begint bij God. En we gaan eerst zingen over God, de heilige God. En van daaruit komt mijn reactie, zeg maar. Om het nog verder, iets verder te definiëren, kan je ook zeggen van, als je, nou ja, dit zijn patronen die we zien over wat aanbidding is. Maar je kan ook zeggen van, wat is aanbidding dan niet? En ik heb er drie punten uitgehaald over waar de Bijbel heel duidelijk in is van wat aanbidding niet is, hoe God het niet bedoeld heeft. Het eerste is formalisme. Jesaja, ik ga hem toch even erbij pakken. Jesaja 29, vers 13. De Heer zegt, volk van Israël, jullie zeggen dat je mij wilt vereren, mij wilt aanbidden, maar jullie doen het alleen met woorden en niet met jullie hart. Jullie doen het alleen omdat andere mensen zeggen dat het zo hoort. Jullie hebben eerbied voor mij, maar alleen omdat het moet. Dit is niet de enige tekst in de Bijbel die erover gaat. Er zijn veel teksten waarin God zegt van jullie zingen wel voor mij, maar ondertussen is je hart ver bij mij vandaan. En dan, ik heb dat gezegd, nou, dat heet formalisme. En daar moeten we ook voor waken, denk ik, in de kerk. Als we het over aanbidding hebben, dat het geen formalisme wordt. Geen religieuze activiteit die we er even bij doen. We gaan zondag naar de kerk, we bidden voor het eten. We doen 's ochtends misschien nog ons gebed. Oh ja, we zingen nog even wat liederen. Het moet geen formalisme zijn. Wat is het dan wel, als je het omdraait? Ik geloof dat aanbidding dus bedoeld is om dat met hart en ziel te doen. Ten tweede, hypocrisie. Is er nog geluk met het filmpje of niet? Is er nog een filmpje nu of waren dit alle filmpjes die je nu hebt? Nog één filmpje? Ja, kan je die even laten zien? Vind ik leuk. Als het even over hypocrisie gaat, is dit wel een heel leuk filmpje. Als je het doet.
Go.
Ik heb echt al 1000 keer gezien, ik blijf lachen. Ja, is leuk hè. Ik herken het namelijk heel, mijn dochter van 4, die zit ook heten te zingen. En alles wat ik doe is natuurlijk filmen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hoe grappig het geweest kan zijn, ook als vader. Hypocrisie. Een van de teksten misschien wel die mij het meest heeft veranderd of meest heeft geraakt, ook in mijn jonge jaren als het gaat over aanbidding, staat in Amos 5. De Bijbel staat er ook wederom weer vol van. Amos 5, volgens mij vanaf vers 21 of 22. En er staat dat het volk de Heer. Moet ik het wel even goed zeggen? Zal ik hem even bijpakken? Ja. Ik dacht, die ken ik inmiddels wel uit mijn hoofd, maar dan gaat het toch niet helemaal goed, hè? Even kijken hoe dat. Wie kent alle Bijbelboeken uit zijn hoofd? Ik zit nu in Zefanja, Nahum, Ezechiël. Ga ik weer te snel, hè? Micha, Jona, Amos. Is allemaal van die kleine. Nee? Oké. Nou, nu val ik dus al door de mand, hè? Ja, Amos, kijk. Gaan we toch even zo doen. Vijf, dat is leuk die nieuwe Bijbelvertaling, maar even kijken hoor. Ja, 5 vers 21. De Heer zegt, ik haat jullie feesten, ik wil er niets mee te maken hebben. De offers die jullie brengen wil ik niet. Al jullie offers, ik kijk er niet naar. Val me niet lastig met muziek en liedjes. Ik wil jullie harpen niet horen. Zorg liever dat er weer eerlijke rechters komen. Dat moet net zo gewoon zijn als dat er water door een rivier stroomt. Ik weet nog dat ik... Ik was ongeveer 17, vertel ik zo nog wat over, dat ik begon met gitaarspelen in de kerk. En dat ik op een gegeven moment, zeker als jonge man, dan ben je nog wat meer aan het zoeken van wie ben ik nou, welke keuze moet je maken in het leven. En ik vond het vooral geweldig om muziek te maken. Dus ik stond elke zondag in de kerk gitaar te spelen. En ik meen het ook wel, maar ondertussen was mijn hart totaal niet meer betrokken en was ik op zaterdagavond wellicht hele andere dingen aan het doen. En toen las ik dat stuk en ik zag het echt letterlijk voor me dat ik het idee van dat God eigenlijk, en ik zeg niet dat het klopt, maar dat God wijs van spreken met zijn handen in zijn oren zat en zegt van Freek, stop even met het gitaarspel van je. Ik heb even geen zin in dat gepingel van je, in al die mooie akkoorden en het mooie gezang, want ondertussen laat je het recht niet stromen. Ondertussen kijk je niet om naar gerechtigheid, terwijl het net zo normaal moet zijn als het water dat stroomt in de rivier. En dan denk ik van ja, we kunnen hier heel mooi zingen met elkaar. We kunnen geweldige liederen hebben. Maar als we niet omkijken naar onze medemensen, als we niet het recht laten stromen, zoals water. Behaagt het onze Heer dan nog wel? Waar doen we het dan nog voor? Doen we het dan omdat wij zondag in de kerk zitten? Doen we het dan omdat het een religieuze activiteit is, een verplichting? Of omdat het van ons gevraagd wordt? Of dat de zangleider zegt van kom laten we gaan staan? Doen we het daarom? Dat heeft mij echt wel geraakt altijd. En om die reden ben ik onder andere ook ambassadeur van Compassion geworden. Daar ga ik nu niet zoveel over vertellen. Of ga ik nu eigenlijk niks over vertellen. Maar omdat ik geloof dat aanbidding onlosmakelijk verbonden is met wie je bent. Aanbidding is onlosmakelijk verbonden met de keuze die we maken, met wie we zijn. En hoe we omgaan met onze medemens. Met de mensen om ons heen, in Vlaardingen, in Rotterdam, met de buren. Er tegenover staat, dus hè, als we het hebben over het definiëren van aanbidding, als dit aanbidding niet is, dan geloof ik dus dat aanbidding is met woorden en met daden. En het derde is, wat je ook veel in de Bijbel terugziet, is afgodsdiensten. Hè, we kennen de 10 geboden, waarin God zegt van aanbid naast mij geen andere goden. Matthäus waarin staat, je kan niet en God en de mammon aanbidden. Hè, niet het geld en God aanbidden. Dus God vraagt van ons dat we niet andere dingen aanbidden, maar God vraagt ons dat we alleen God aanbidden. Dus als we het hebben over een bidding, zal het altijd God gericht moeten zijn, God centraal. Yes? Zijn we er nog? Weet je? Oké. Ik heb dan geprobeerd een kleine definitie alvast te geven. En ik heb toevallig laatst een andere definitie gelezen die ik ook heel mooi vind, maar daar zal ik me eindigen. Maar ik geloof dat aanbidding een uiting is aan je relatie met God. En dat doe je dus met eerbied, met nederigheid en met dienstbaarheid. Ja, aanbidding is een uiting van je relatie met God. Dat doe je met eerbied, nederigheid en dienstbaarheid. En dan, als ik denk van, als ik geloof dat dit aanbidding is, dan is voor mij de vorm en de expressie en hoe wij daar dat als kerk soms beleven, dat is belangrijk, daar ga ik straks nog wel wat over zeggen, maar dat is maar ondergeschikt aan die relatie met God. En ik dus, toen ik 17 was en ik dus in de kerk mocht spelen in Houten, het was een Nederlands gegeven in de kerk, dus we waren ook allemaal nog een beetje aan het zoeken. De orgel was net een beetje naar de ochtenddienst verschoven en in de middagdienst mochten we altijd gaan spelen. En ik stond daar als gitarist en op een gegeven moment zei ik tegen de muziekcoördinator, nou Bart, dat is Bart Visser, ik weet niet of iemand hem kent, hij speelt ook piano bij Opwekking onder andere, een hele goede, belangrijke man als het gaat over muziek in de kerk. En hij zei, Freek, prima, je mag meezingen, je mag aanbidding gaan leiden, ik wil je graag helpen. Qua spel gaat het al redelijk goed, natuurlijk moet je ontwikkelen. Maar je mag alleen meedoen voor mij als je nu een jaar lang, elke ochtend, of elke dinsdagochtend bij mij om 7 uur aan de ontbijttafel zit. Dan gaan we een croissantje eten en dan gaan we Bijbel lezen met elkaar. En samen met een vriend van mij, Pieter Bakker, die speelt ook nu nog steeds in mijn band, hebben we dus een jaar lang hebben elke week Bijbelstudie gehouden. En toen op dat moment dacht ik van, een jaar lang, ja, ik wilde heel graag spelen in de kerk. Dus ik deed het maar trouw en ik was er ook altijd op tijd met een croissantje en dan gingen we de Bijbel lezen met elkaar. Waarom deed Bart dat? Bart wist dat aanbidding gaat, dat aanbidding een uiting is van je relatie met God. Zij wist dat het natuurlijk goed is om op langere termijn, en dat heb ik later zeker gedaan, om te investeren in mijn muzikale aspecten, in mijn gitaarspel, in mijn zang. Maar zeg, als de relatie met God niet goed is, dan zou je aanbidding nooit tot uiting komen. En wat ik toen heb ervaren ook, is terwijl mijn relatie met God steeds beter werd, steeds sterker werd, dat ik God steeds beter ging begrijpen, werd mijn aanbidding ook anders. Ik ging veel meer nadenken over de liederen die ik zong. Ik ging veel meer, ik gaf mezelf veel meer. De aanbidding werd intiemer voor mij, werd dieper voor mij. Soms werd het wat vrijer, omdat het aanbidding was voor mij niet meer liedjes zingen, maar aanbidding was mijn taal van liefde vanuit mijn relatie met God. En wat ook mooi is, wat ik ook achteraf weer terugzie, het was en dus een reactie op mijn relatie met God, maar aanbidding is ook, was voor mij ook het moment, of zeg maar, de aanbidding, de muziek maakte ook dat mijn relatie met God weer sterker werd. Dus het had zeg maar een... Dankjewel. Ja, een wisselwerking. Ja. Want wat gebeurt er nou? En daar wil ik straks heen gaan. Van wat gebeurt er nou als we met elkaar zingen? Op het moment dat ik aan het spelen was en aan het zingen was voor onze God, proefde ik iets van zijn liefde. Ik proefde iets van zijn hart. En dat maakte me soms heel klein, waardoor ook mijn relatie sterker werd. Maar het was ook vaak, en dat kennen we allemaal, dat we door de week zijn aan het werk. We maken van alles mee. Misschien zijn we echt zeer zagrijnig van de file, of omdat Feyenoord weer een keer verloren heeft. Of het Nederlands elftal dat niet meedoet met de EK. Het kan van alles gebeuren. En dan kom ik zondag in de kerk en dan zing ik liederen over Heer, u bent God, u houdt van mij. En dan denk ik, oh ja, sorry, ik ben het even vergeten. Heer, sorry dat ik even vergeten ben. Sorry dat ik niet meer op God gericht was, maar dat ik op mezelf gericht was. Sorry dat ik misschien gezondigd heb deze week. Sorry dat ik aan verkeerde dingen gedacht heb. Dus aanbidding helpt mij om ook weer... Aanbidding leidt bij mij altijd weer tot transformatie. Omdat ik iets zie van Gods grootheid. En dat doet iets met mijn geweten, doet iets met mijn besef. Ik heb een paar punten proberen op te schrijven toen ik hierover aan het voorbereiden was. Van wat doet aanbidding dus? Hè? Even als vervolg hierop. Aanbidding zet God centraal in ons leven. Hè, dus dat is wat ik net vertelde. Als ik aanbid, als wij met elkaar zingen, ik weet niet of het hier vanochtend heeft meegemaakt, maar dan maakt dat wij zelf niet op onszelf gericht zijn, maar dat op God gericht zijn. Daarin zit wel altijd een gevaar, of eigenlijk, daar zit voor mij altijd een waarschuwing in. Ik heb heel vaak gehad, zeker als muzikant, dat ik in de kerk kom en dat ik achter in de zaal zit en dat ik me eigenlijk met alle respect bijna loop te irriteren soms aan, of aan het muziekteam, of aan de beamer wat niet op tijd is, of aan het licht, of aan het geluid wat te hard is. En dan loop ik terug en zeg ze, ja, hoe vond je dienst? Zeg, ja, nou, het was niet echt mijn ding. Nee, het was aanbidding, ik deed me niet zoveel. En als iemand dan tegen me zegt, maar Freek, waar gaat aanbidding over? Zeg ik, oh ja, aanbidding is God gericht, aanbidding gaat om God. Dus het deed mij misschien zoveel, maar dat gaat het niet om. Het gaat erom dat het God wat doet. En dat maakt dat ik soms ook de keuze maak, omdat ik weet van, het gaat om God, dat ik ook al zijn niet alle randvoorwaarden altijd 100%, niet altijd goed, al ben ik soms niet helemaal mezelf, dat ik zeg van, Heer, deze morgen zingen we voor u. Het gaat niet om mij, maar het gaat om u. Aanbidding maakt ons klein. Ruben zei al vanochtend toen hij hier startte, hij zegt van, we gaan God groot maken. Ik denk, dat is ook een beetje een stokpaardje voor veel zangleiders. Ik zeg zelf ook vaak van, kom, laten we gaan staan, laten we God groot maken. Het voelt misschien gek, hè? God kan nooit groter gemaakt worden dan hij is. Maar God kan wel groter worden in onze wereld, in onze beleving. En als God groter wordt in onze wereld, als we waarheid zingen, hè, en dat komt in ons hart, in ons verstand, als we waarheid zingen, worden onze zorgen, ons verdriet, onze wanhoop, wordt kleiner. Dus ook ons verdriet wordt kleiner omdat God groter wordt in ons. Aanbidding leidt tot intimiteit. En dat leidt met name tot intimiteit. Mensen, ja, dit is niet theologisch onderzocht, zeg maar. Maar mijn ervaring is dat hoe sterker mijn relatie met God is, hoe meer ik geïnvesteerd heb in God, hoe intiemer mijn aanbidding ook wordt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor mijn huwelijk. Als ik veel tijd investeer in Lisbeth, als we veel tijd samen zijn, wordt onze relatie ook intiemer. En daarmee wordt het ook respectvoller. Veel mensen zeggen wel eens, hè, als je aanbidding intiem is, of als het wat wellicht wat gevoeliger wordt, dan is het ook wat respectlozer. Daar ben ik absoluut niet mee eens. Als aanbidding intiemer wordt, wordt het ook respectvoller. Dat ziet u ook misschien in uw relatie. Dat als je een goede verstandhouding hebt, een goede relatie hebt, en er is intimiteit, dan is het juist heel respectvol en eerbiedig. Klopt dat? Herkenbaar? Oké. Okay. Aanbidding leidt tot transformatie. Dat heb ik net ook kort al even gezegd. Ik probeerde dat Bijbel in 1 jaar te lezen. Ik weet niet of jullie dat kennen, van de Alpha. En na de 10 geboden, en heb ik denk ik heel vaak overheen gelezen, dan geeft God de 10 geboden. En op een gegeven moment dan heb je een moment, dus ik denk Exodus 20 uit mijn hoofd, dat God zijn grootheid toont. En dat het volk eigenlijk van angst en beven op de grond neervalt in aanbidding. En dan staat er eigenlijk dat God zijn grootheid toont, omdat het volk niet meer zondigt. Dus waarom toont God zijn grootheid? Ook om ons geweten te reinigen, om ons geweten aan te raken. Zodat wij eigenlijk denken van, oh, hè, ik voel me klein. Wie ben ik dat ik bij je mag zijn? Heer, ik wil niet meer zondigen. Heer, ik wil leven voor u. Dus aanbidding leidt ook tot transformatie. Het zuivert ons. En dat maakt ook, hè, als we het hebben over die wisselwerking, dat ik ook heel vaak had, zeker in mijn jonge jaren, dat ik dacht van, oh, Heer, kan ik eigenlijk nu al hier staan op zondag? Want u weet wat ik gedaan heb deze week. En elke keer opnieuw dacht ik van, oh, Heer, maar ik ben heel dankbaar en ik heb het nodig, dat ik genade nodig heb. Maar ik kan niet God aanbidden en ondertussen geen eerlijk leven leiden. Ik kan dat niet meer. En ik hoop dat we ook dat als kerk en als gemeente, als individu, dat ook daarnaar streven, naar echtheid. Dus aanbidding leidt tot transformatie en aanbidding leidt tot dienstbaarheid. Omdat we passie proeven van de waarheid. Als we God aanbidden in intimiteit, Dan proeven we iets van zijn hart. We proeven liefde voor ons, maar we proeven ook passie voor de waarheid. Wellicht heeft u het wel eens meegemaakt. Ik heb vaak nog meegemaakt. Zeker als het gaat, als we zien wat er allemaal gebeurt. Wat er in Brussel is gebeurd, wat er in de wereld gebeurt. En we aanbidden God, kan ik soms ontzettend boos worden of verdrietig. Machteloos, maar je proeft passie voor het hart van God, passie voor de waarheid. En dat maakt dat de aanbidding ook ons helpt om straks als we weggaan deze zondagmiddag, misschien is het middag als we weggaan, ik ben niet zo lang van stof meestal, maar het zou kunnen zijn, dat we dienstbaarder worden. Dat we zeggen van Heer, we hebben iets van uw hart geproefd. We hebben iets van uw grote gezin. Ik heb me klein gemaakt en me klein gevoeld. En nu zeg ik, Heer, u wilt mij gebruiken, zend mij. Ik wil dienstbaar zijn. En er zal vast nog heel veel meer zijn hoor, maar dit zijn bepaalde dingen die ik ook vanuit mijn eigen ervaring en vanuit theorie heb graag met u wilde delen. En ik hoorde laatst een mooi stukje van William Temple. Dat is iemand ik ken hem eigenlijk niet, maar dat maakt niet uit. Maar het was een goed stukje. Wat hij staat, en ik vond het wel eigenlijk een mooie samenvatting voor bepaalde punten die ik deze morgen heb gebracht. Er staat aanbidding is een onderwerping van ons hele wezen aan God. Het geweten wordt aangescherpt door zijn heiligheid. De geest wordt gevoed door zijn waarheid. De verbeelding wordt gezuiverd door zijn schoonheid. En het hart wordt geopend voor zijn liefde. De wil wordt ondergeschikt gemaakt aan zijn doel. En dit alles gebundeld in verheerlijking. Ik denk, volgens mij is dat een hele mooie samenvatting van wat aanbidding met ons doet. En daarom, en ik heb het al een paar keer gezegd, zeg ik van, ik word heel vaak gevraagd om te spreken over aanbidding. Ik geef eigenlijk met name meer training. Ik ben eigenlijk niet echt een spreker. Ik zie mezelf meer als een trainer. En dan gaat het dus vaak over vormen en zo. Maar ik geloof dat als we aanbidding, als kerk, als gemeente, als individu ook willen groeien in aanbidding, dat het begint dus bij je relatie met God. Dat begint bij aanbidding met woorden en daden, met hart en ziel. En op God gericht. Niet op onszelf gericht, maar op God gericht. En dan worden we een gemeente die met elkaar, dan worden er christenen in Nederland die zichtbaar zijn, juist door het hart van God te laten zien. Nu, ik zei het net al even, tuurlijk zijn vormen wel belangrijk. Ik ben ervan overtuigd, ik heb namelijk wel eens, ik kom natuurlijk uit een gereformeerde kerk, dat is allemaal prima, de denominatie maakt me helemaal niet uit. Ik vind ook heel veel oude liederen prachtig, dat meen ik oprecht, ik zing nog steeds veel gezangen. Maar ik heb er wel eens moeite mee als ik bijvoorbeeld alleen maar gezangen zing, waar ik soms heel veel over na moet denken, dan raakt het soms alleen maar intellect. En dan is mijn hart er soms niet bij betrokken. Terwijl we net hebben gezien dat aanbidding een proces is. Je intellect is belangrijk, dat we zeggen van, oh Heer, u bent groot, ik weet het. Maar ook je hart, dat je daarna zegt, maar Heer, als u zo groot bent, dan wil ik u aanbidden. En dan wil ik zeggen, ik ben u dankbaar en ik hou van u. Dus daarom geloof ik dat het goed is om en dat stukje te pakken, maar ook juist wat we in de opwekkingsliederen zien. Van Heer, ik hou van u en ik wil voor u knielen. Anderzijds natuurlijk ook, ik kan er ook wel moe van worden als ik alleen maar liederen zing van, ik hou van u en ik wil voor u knielen. Ik hou er heel erg van om dat te zingen. Maar als ik niet een stukje heb gehad over Gods heiligheid en Gods waarheid, dan is mijn verhaal niet compleet. Dus als we het hebben over vormen, dan denk ik, dan zitten daar dingen in voor mij. Ik begin altijd met een dienst, en dat is dan even een tip, mag je me doen wat je wil, ook voor de muziekteam. Ik begin altijd met een dienst over liederen die waarheid spreken. Ik begin nooit met Heer, ik knieuw neer. Dat vind ik moeilijk. Als ik in een kerk kom zondagmorgen, ik heb net van een hele drukke week gehad, en ik kan niet gelijk zeggen, Heer, ik knieuw neer. Hetzelfde voor mijn vrouw. Ik probeer zo vaak mogelijk te zeggen, ik hou van je. Dat probeert ze me aan te leren. Maar als ik zeg, ik hou van je, is over het algemeen altijd een reactie op iets wat ik heb meegemaakt of wat ik heb gezien. Of ze komt naar beneden in een prachtige jurk, omdat we naar een feest gaan, en ik van, wauw, wat ben je toch prachtig, ik hou van je. Dus het is altijd een reactie op iets. En zo is het ook met aanbidding. Dus ik begin vaak met liederen die gaan over God, zonder dat ik zeg, ik, maar over eigenlijk, wij of Heer, u bent groot, u bent machtig, u maakt vrij. En vanuit daaruit komt mijn persoonlijke aanbidding voor. Ik wil afsluiten met straks met een lied van Matt Redman. En ik heb nog even gegoogeld ook weer wat precies zijn verhaal was. Want het lied van Matt Redman, When the Music Fades, kent u dat? De muziek vervaagt. Is een heel belangrijk lied geweest als het gaat over aanbidding in de kerken. Zeg maar. Ook de moderne aanbiddingsmuziek ook in kerken. In een tijd waar het allemaal nieuw was om met bands te spelen, met licht en geluid, was alles heel groot en stadions vol, ook in Engeland. En op een gegeven moment zegt Matt Redman, en die zat in een kerk in Engeland. Hij heeft het lied in 1990 geschreven en de voorganger was Mike Pilavachi. Ik weet niet of iemand die kent, ook heel bekend van Soul Survivor onder andere. En op een gegeven moment zei ze van, we merken dat we niet meer aanbidding aan het produceren zijn, maar aan het consumeren. Hij zegt, we merken dat het dat het dus een religieuze activiteit is geworden. En dat eigenlijk ons hart wat minder betrokken is. Maar ja, we zijn het gewoon om te zingen, dus laten we het maar zo doen. En wat heeft Mike Pilavacci, de voorganger, gedaan? Hij zegt van, wat we gaan doen, we gaan een jaar lang, gaan we alle muziekinstrumenten, dat is trouwens geen tip hoor, per se, maar we gaan een jaar lang alle muziekinstrumenten even uit de kerk halen. We gaan de geluidsinstallatie, hebben ze van de muren letterlijk afgehaald. En zeggen van, when all is stripped away, zingen ze ook in het lied, ze hebben alles weggehaald om weer op zoek te gaan naar het hart van hun bidding. En hij vertelt, of Mike Pilavacci vertelt, ja, de eerste zondag was best wel een beetje awkward. Hij zegt, ja, je merkte dus, hij zegt, elke keer begon hij van, ja, mensen, wat neemt u vandaag mee als aanbidding naar uw God toe? Hij vroeg elke keer de mensen, wat neemt u mee deze week, hè, wat u kunt gebruiken voor uw aanbidding voor God? En de eerste dienst was een beetje stil en een beetje ongemakkelijk en mensen een beetje om zich heen kijken en af en toe ging hun handje zo omhoog, maar het was allemaal nog ongemakkelijk. Totdat er op een gegeven moment momenten kwamen dat er zeg maar een spontane moment van aanbidding in de gemeente kwam. A cappella, meer stemmen, verschillende liederen, liederen die al bestonden, liederen die nog niet bestonden. En mensen die kwamen letterlijk, zoals ze zeggen, terug bij het hart van aanbidding, waar het om gaat, alleen om Jezus. Het gaat niet zozeer om alle muzikanten, maar het gaat om Jezus. En vanuit daar, en dat heeft volgens mij echt meer dan een half jaar geduurd, hebben ze langzaam beetje bij beetje weer een zangleider neergezet. Met een gitaartje, met een cajon, toen weer met de drums erbij. Beetje bij beetje hebben ze alles weer opgebouwd. En heeft de gemeente echt een nieuw leven, een nieuwe sfeer van aanbidding ervaren. Waarom vertel ik dit? Ik hoop dat ik iets heb mogen vertellen en dat u dat ook op die manier heeft ervaren, dat aanbidding gaat om Jezus. Dat aanbidding gaat om God. En dat als wij als gemeente willen groeien in aanbidding, als je persoonlijk wil groeien in aanbidding, dat het begint bij investeren met God. En dan geloof ik dat de rest ook vanzelf komt. En zeker, ik bedoel, kwaliteit van muziek is belangrijk en daar gaan we in groeien. Maar als je niet op God gericht is, dan heb je er sowieso niet zoveel aan, volgens mij. Zullen we dat lied met elkaar gaan zingen? When the music fades, ja? Ga ik even als iemand mij kan helpen, even met de microfoon, dan pak ik even mijn gitaar zo. Zullen we met elkaar gaan staan om een actieve houding te hebben voor God, als u kunt en wilt. Vader, Heer, dank u wel voor deze morgen. Heer, dank u wel dat we hier mogen zijn door uw genade, Heer. Heer, dank u wel dat we de vrijheid hebben om in dit gebouw te zijn met instrumenten, met verschillende mensen, om voor u te zingen, Heer. Heer, en we geloven en we bidden, Heer, dat de liederen die we zingen, dat het onlosmakelijk verbonden is met ons hart, met onze relatie met u, met wie we zijn, met hoe we omgaan met onze medemens. Heer, en dat de liederen die we zingen, Heer, dat het een uiting is van liefde. Heer, dank u wel ook dat we in aanbidding iets mogen proeven van uw hart. Heer, dat we iets mogen proeven van uw waarheid, van uw heiligheid, van uw zuiverheid. Heer, dat zal ons veranderen, dat zal ons transformeren en dat maakt ons weer dienstbaar. Heer, dank u wel voor die wisselwerking. Heer, en ik ben dankbaar, Heer, dat we dit mogen doen. Heer, er is niets lievers dan bij u zijn. Heer, en als de muziek weggaat, als we alles weghalen, Heer, dan weten we ook steeds weer opnieuw, het gaat om u alleen.
When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Longing just to the brain, something that's a word that will bless your heart. I bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made in when it's all about you, it's all about you, Jesus. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have been. You search much deeper within to the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it when it's all about you, all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you, it's all about you. All about you, it's all about you, it's all about you. It's all about you, it's all about you, it's all about you. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of when it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, all about you,
I'm coming back.
I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus.
Bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song.
En Vader, dat bidden wij, dat zingen wij. We willen u meer geven dan een lied. kijkt diep in ons hart. En ik hoop dat u ziet dat u lang bent met woorden en daden, met hart en ziel. Dat het niet slechts lege woorden zijn. Maar dat het een uiting is van onze liefde, Vader.